Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Jawel, vandaag staan wij opnieuw aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht die ons helemaal naar het oosten van het land heeft gebracht. We trekken opnieuw de goede wandelschoenen aan, begeven ons naar het dichtstbijzijnde station en gaan zo richting onze bestemming, waar we ook deze keer de fiets ter hand zullen nemen op een plaats die verbonden is met de kerstening van onze streken. Een plaats die tegelijkertijd zeer oud en zeer jong is. Ik ben zeer blij u opnieuw te mogen meenemen op deze pelgrimstocht waar wij zullen ontvangen wat God ons schenken wil. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we ondertussen aangekomen op onze bestemming. Ik moet zeggen, het begin van onze nieuwe pelgrimstocht die wij de komende afleveringen zullen aanvatten. Ik ben afgereisd naar het oosten van het land. Voor sommigen zal het dicht bij de deur zijn, voor de anderen letterlijk de andere kant van het land. Ik bevind mij momenteel in het bisdom waar het christendom eigenlijk onze streken is binnengekomen. En mensen die een klein beetje kennen van de christelijke geschiedenis, die zullen weten dat ik mij dus bevind in het bisdom Hasselt. Meer nog, ik bevind me zelfs in de kathedrale stad van het bisdom Hasselt zelf. Niet Tongeren dus, want dat is eigenlijk de plaats waar het christendom echt is binnengekomen door middel van het belangrijke Romeinse handelscentrum en de mogelijkheden die er toen waren voor handelaren en dergelijke, ook christenen, om naar Tongeren te komen. U bevindt me dus in het bisdom Hasselt en dan zou je denken, ja, de bakermat van het christendom in onze streken, dat kan niet anders dan het oudste bisdom zijn. Ja, natuurlijk is de geschiedenis zeer rijk. Het bisdom echter zelf, als we kijken naar de situatie vandaag, is een van de jongste bisdommen van ons land. Als we kijken naar het grondgebied, dan weten we dat het bisdom Hasselt samenvalt met de provincie Limburg. Het bisdom zelf werd opgericht door een pauselijke bul Qui Christianorum Coetui, op 31 mei 1967. Voordien maakte Limburg deel uit van het bisdom Luik. En de geschiedenis van de christelijke gemeenschap in Limburg gaat dus wel degelijk terug tot de tijd van het Romeinse Rijk. Het staat vast dat er rond het midden van de 4e eeuw reeds christelijke gemeenschappen bestonden te Tongeren en te Maastricht. In deze twee Limburgse steden verbleef de heilige Servatius, de eerste bisschop van deze streek, waarvan het bestaan historisch zeker is. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat alleszins de gemeenschap te Maastricht de val van het Romeinse Rijk en het binnentrekken van Frankische stammen overleefde. Van de 5e tot de 8e eeuw was deze stad de voornaamste bisschoppelijke residentie. De periode van de Pepijnen, en dan spreken we over de periode 625 tot 750, was van grote betekenis voor de kerk in dit gebied. Onder de heilige bisschoppen van Maastricht, Lambertus, en Hubertus bloeide het kerkelijk leven op en werden vele abdijen gesticht, waaronder die van Sint-Truiden, Münsterbilzen en Aaldenijk. En ging de evangelisering van het platteland er met rassenschreden op vooruit. Rond het midden van de 8e eeuw verplaatste bisschop Hubertus, of mogelijk ook zijn opvolger, de bisschopszetel naar Luik. Luik was in die dagen trouwens niet meer dan een klein dorp. Op deze plaats was bisschop Lambertus door politieke vijanden vermoord. Hubertus heeft het leven van zijn christelijke gemeenschap voor altijd willen verbinden met deze heilige bisschop martelaar. Zo werd Luik voor meer dan 1000 jaar het hart van de christelijke gemeenschap, waarvan het huidige Limburg deel uitmaakte. Het verlangen naar een autonoom Limburgs bisdom is van recente datum. Het kwam voort uit de aanzienlijke bevolkingstoename en sterke economische ontplooiing van Limburg en uit de ingrijpende ontwikkelingen in de naoorlogse Belgische politiek. 2 weken na de oprichting van het bisdom Hasselt, op 13 juni 1967, werd Monseigneur Heuschen tot dan toe hulpbisschop van Luik, met residentie te Hasselt, tot eerste bisschop van het nieuwe bisdom benoemd. De kanonieke oprichting van het bisdom volgde op 8 juli 1967, dag waarop Monseigneur Jozef Heuschen de bisschoppelijke stoel in bezit nam. Op 25 april 1970 dan werd Monseigneur Paul Schruurs door paus Paulus VI benoemd tot hulpbisschop van Hasselt en titelvoerend bisschop van Slepte. Op 21 september 1972 kreeg hij zijn aanstelling tot bisschop coadjutor van Hasselt, met recht van opvolging dus. En op 15 december 1989 werd hij door het ontslag van Monseigneur Heuschen de tweede bisschop van Hasselt. Op 25 oktober 2004, de dag waarop hij 75 jaar werd, aanvaarde de heilige paus Johannes Paulus II zijn ontslag en werd hij als bisschop opgevolgd door de huidige bisschop van het bisdom Hasselt, Monseigneur Patrick Hoogmartens. In 2017 vierde het bisdom Hasselt zijn 50ste verjaardag. Dat was de reden ook om een mooie tentoonstelling te organiseren en een bijpassend boek er laten door verschijnen. Een boek dat we trouwens ook al handig hebben kunnen gebruiken in het programma Het Archief, waar we uiteraard ook gekeken hebben naar de recentere geschiedenis van het bisdom Hasselt. En dus sta ik momenteel aan het station van Hasselt, klaar om onze tocht te ondernemen. En als we zeggen Hasselt, dan zeggen wij natuurlijk Virgajesse. We zeggen inderdaad ook zeker de zalige Pater Valentinus Paquet, maar beter bekend als het heilig paterke van Hasselt. Dat alles gaan we zeker ook op onze weg tegenkomen. Verder is het zoals steeds een echte pelgrimstocht. We ontvangen en aanvaarden wat God ons vandaag wil schenken. We doen dat met grote dankbaarheid. Momenteel is het weer er alleszins bij. Zal het een mooie dag worden en ben ik opnieuw zeer verheugd om u te mogen meenemen als mijn medepelgrims. Onze eerste stop zal de Virgajesse Basiliek zijn. De reden waarom dat we dit als eerste kiezen en niet de kathedraal, dat is omdat het een zeer oude basiliek is en omdat we daardoor de gelegenheid zullen hebben om even een moment van gebed te houden, onze lieve vrouw en de Heer in het Heilig Sacrament te gaan begroeten. En daarna gaan we nog verder naar de Sint Quintinus kathedraal. Dat is allemaal voor zo dadelijk.
Oh,
En zo zijn we aangekomen bij de Virga Jesse Basiliek. Deze basiliek vond haar ontstaan reeds in 1334, toen op deze plaats de Klerkenkapel werd opgericht door de leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw. Die benaming koos de broederschap naar het mirakelbeeld van de Onze Lieve Vrouw, in Hasselt gekend als de Virga Jesse. De broederschap die werd opgericht in het begin van de 14e eeuw. Het oudste document waarin de broederschap wordt vermeld, is een testament daterend uit 1308. In 1314 keurt de kerk deze stichting goed. Het voornaamste doel was de verering van Onze Lieve Vrouw en zorg dragen voor de armen. Op 1 augustus 1334 had een van de belangrijkste feiten van deze broederschap plaats. De Hasseltse priester, eerwaarde heer Reinerus van Soen, liet een gebedshuis, de Klerkenkapel, bouwen op een stuk grond dat hij zelf geschonken had. Aan deze kapel werd een eeuwigdurende benefici verbonden, ter ere van Onze Lieve Vrouw. De kapel werd in 1357 ingewijd door Diederik, de toenmalige hulpbisschop van Luik. Op 12 juli 1348 werden de plichten van de confraters en de statuten van de broederschap vastgelegd door de Luikse bisschop Engelbert van der Mark. In de statuten werd onder meer de samenstelling van het bestuur vastgelegd. Zo werden er ieder jaar een deken, 2 procurators en 4 raadsleden gekozen. Lid kon men enkel worden na aanvaarding door het bestuur. Op 2 april 1476 liet Hendrik Strauven bij testament het merendeel van zijn goederen na aan de Virga Jesse leden. Dit was een van de belangrijkste schenkingen en werd het grauwlaken genoemd. Met de jaarlijkse rente liet de broederschap wollen kleren voor de armen maken. Het witte brood en het lijnen laken waren schenkingen uit de 16e eeuw, respectievelijk van Jan Goermans en van Philippe de Gelous. En het is ook vanaf dan dat men in de bronnen vermeldingen vindt van de herstellingen aan de kapel. Al van voor de Franse Revolutie schonk de broederschap van Onze Lieve Vrouw Virga Jesse om de 7 jaar, 's maandags na de eerste Virga Jesse omgang, gratis erwtensoep, onder het toeziende oog van de Lange Man, een bekend reuzenbeeld hier in Hasselt. Op het einde van de 18e eeuw moest de hulp aan de armen worden stopgezet wegens de Franse overheersing. In 1867 had de plechtige kroning van het Virga Jesse beeld plaats. Bij deze gelegenheid werd eveneens de statuten van de broederschap herzien en aangepast. De vroegere regels bleven van toepassing. Een nieuwe bepaling was onder meer het beslissingsrecht wanneer het beeld in de kerk mocht verplaatst worden. Jawel, dat lag allemaal goed in verschillende regels vast. Pas in de 18e eeuw werd de bouwvallige kapel afgebroken en bouwde men een mooie kerk qua stijl, het middenhouden tussen late barok en vroeg klassicisme. Merkwaardig genoeg werd de kerk in 1731 ingewijd zonder kerktoren. Die werd, als een beetje kers op de taart, pas in 1740 gebouwd en voltooid. Tijdens de Franse bezetting werd de kerk een tijd lang heringericht tot wat men toen noemde een tempel van de rede, waar republikeinen en atheïsten hun ceremonies lieten doorgaan. Later kwam de kerk gelukkig terecht in katholieke handen, maar een bom legde op 4 november 1944 een groot gedeelte van de kerk in puin. 6 jaar later werd de kerk naar het ontwerp van architect Etienne Vreven in de oorspronkelijke toestand opnieuw opgebouwd. Opmerkelijk is wel dat deze kerk nooit een parochiekerk is geweest en toch altijd druk bezocht werd omwille van het 14e eeuwse wonderbare Virga Jesse beeld, dat bij de bomaanslag ook wonderwel ongedeerd bleef. Om het beeld te eren trekt in Hasselt ook al eeuwenlang om de 7 jaar de Virga Jesse omgang rond. Naar alle waarschijnlijkheid valt de oorsprong van de viering van het zevenste jaar, zoals de zevenjaarlijkse Virgayesse-feesten te Hasselt genoemd worden, samen met het ontstaan en de geleidelijke groei van de stad Hasselt. In het Marianum Hasseletum uit 1660, waarin pater Jongen de geschiedenis van de Mariaverering te Hasselt beschrijft, wordt aangegeven dat er een Mariakapel zou gestaan hebben in het Hazelaarsbos, waaraan Hasselt zijn oorsprong en de Hasselaren hun naam zouden te danken hebben. In 1318 werd door de prins-bisschop van Duik de oprichting van een mariale broederschap te Hasselt goedgekeurd. Op het feest van de wijding van de Onze Lieve Vrouwkerk organiseerde die broederschap dus een omgang met het miraculeuze Virgayessebeeld. Deze traditie werd tijdens de reformatie onderbroken. In de nacht van 20 op 21 januari 1567 had te Hasselt een niets ontziende beeldenstorm plaats en de stad kwam onder het gezag van de protestanten. Door de populariteit van Scherpenheuvel als mariaal bedevaartsoord in de eerste helft van de 17e eeuw werd Hasselt opnieuw bezocht door pelgrims op doortocht. Zo kende ook de Mariaverering hier een nieuwe bloei. In 1666 werd de Virgayesse-omgang in ere hersteld. In de jaren 1675-1682, dus in die periode, werd Hasselt door Hollandse troepen bezet en de jaarlijkse processie kon toen niet uitgaan. Naar het voorbeeld van andere Maria-oorden met een zevenjaarlijkse heiligdomsvaart begon men vanaf 1682 ook te Hasselt met de traditie van een zevenjaarlijkse Virgayesse-omgang en van zevenjaarlijkse Virgayesse-feesten. Slechts tweemaal in de ruim 300-jarige geschiedenis van het zevenste jaar konden de feestelijkheden niet doorgaan. Tijdens de woelige jaren van het Franse bewind in het begin van de 19e eeuw en ook bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940. Vanaf 1947 werd de oude traditie in ere hersteld. Op 6 mei 1998 verhief de heilige paus Johannes Paulus II de kerk tot basiliek. Ja, wanneer je Hasselt zegt, dan zeg je inderdaad Virgayesse, de Virgayesse-feesten en een bijzondere band tussen de Hasselaren en Onze Lieve Vrouw. Wij gaan even binnenkijken in deze mooie basiliek en nemen u graag mee. U hoort het misschien aan het galmen een beetje. Ik sta ondertussen in de prachtige Virgayesse-basiliek bij het even mooie Virgayesse-beeld en bij Jacqueline. We hebben elkaar hier getroffen in de basiliek. Ik zag u binnenkomen met prachtige bloemen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Kunt u zichzelf misschien kort even voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben Jacqueline Leenaerts. Ik woon in Hasselt, ik ben hier geboren en getogen, al sinds meer dan 70 jaar. En mijn werk bestaat er hierin om vrijdags samen met zuster Maria en Denise de bloemen te doen om het beeld te versieren. En we passen ons aan met de versieringen aan het thema. Bijvoorbeeld met de Geneverfeesten hebben we ons bloemen in plaats van in vazen in oude stoopjes gezet.
Ja, jenever en de hasselaren en de virgaïsse. Dus dat is de ideale combinatie. Ja, we staan hier bij dat prachtige beeld. Kunt u misschien iets vertellen over het beeld en over de basiliek en hoe u hier eigenlijk bent terechtgekomen als vrijwilliger?
Het beeld is vanuit de 13e eeuw. Het is een eikenhouten beeld, uit één stuk gesneden. Het is polychroom geschilderd, maar tot in de jaren 60 was het gekleed als een Spaanse Madonna. Met de nodige kleren aan, want ieder volgens het seizoen en volgens de kerkelijke rieten moest omgekleed worden. En dan stond ze niet hier, maar ze stond boven op het hoofdaltaar. En als kind, mijn vader is hier lang koster geweest, en als kind mochten wij dan mee naar boven, omdat wij dan klein en dunner waren, om tussen de zuilen door te gaan, om dat beeld aan te kleden. Dus ik ben van kind af hier thuis geweest eigenlijk.
Eigenlijk een beetje de hofdame bijna van Onze Lieve Vrouw geweest, ook in de jeugd dan.
En de basiliek is de eerste, het was eerst een klein kapelletje. En dan werd het beeld in tijden van nood, oorlog, pest, rampspoed in het midden van de kerk gezet. En dan werd er zo 7 keren door iedereen rondgegaan, persoonlijk, gelijk ze dan als ze het noemen. En zo is ze eigenlijk ook terechtgekomen bij de jenever. Want de kempengrond is arme grond. Dus hoe meer graan men kon verbouwen, hoe meer jenever men kon stoken, hoe meer met een drap dat men ossen kon vetmesten en varkens, hoe meer vlees, hoe meer meststof, dat kan dan weer naar de akker gaan om de akkers te bemesten, om ze vruchtbaarder te maken. Dus dat was een cirkel. Als daar ergens één element uitviel, was hongersnood en armoede. En vandaar dat de VGS altijd verbonden blijft met de jenever in de tijden van pest, van de beestenpest, dierenpest, werd het beeld ook in de kerk gezet. En dan op wonderbaarlijke wijze, hoe, weten we niet, stopt de pest en zijn de mensen weer. Uit dankbaarheid hebben ze dan gouden kronen geschonken voor het beeld en het kindje Jezus.
Ja, misschien in deze coronatijd een goede raad voor iedereen om eens naar de Virgaïsse te komen om te vragen om er een einde aan te maken en inderdaad eens te bidden. Want ja, misschien mogen we dat toch wel vragen. Bent u zelf een biddend iemand? Bent u een gelovig iemand?
Ja, want als je niet gelovig bent, dan denk ik dat heel veel op losse schroeven komt te staan. Ergens moet er iets zijn wat bindend is. En ja, ik weet het niet, maar zonder mijn zondagsmis. Dus iedere zondag om 10 uur is hier in de basiliek een mis. En door de week is hier ook iedere avond een avondmis. En daar zit toch relatief veel volk nog.
Wat ik ook bijzonder charmant vind aan de basiliek, dat is dat de ingang ligt zo een beetje aan de zijkant. Je moet er een klein beetje naar zoeken ook, hè?
Ja. Maar vroeger was dat ook anders gericht, was de straat smaller. En in november 1944 is de kerk gebombardeerd. Het beeld stond in het midden van de kerk en heeft eigenlijk een bom aangetrokken. Die is hier op de kerk gevallen, aan de zijbeuk. En er zijn hier toen, maar je moet weten, de straat was veel smaller en ieder huis was bewoond. Nu zijn het winkels waar boven niemand woont, maar toen was ieder huis bewoond met minstens 3 generaties en er zijn uiteindelijk maar 14 slachtoffers gevallen. Heel weinig is, aangezien hoeveel volk er toen woonde.
Absoluut, ja, je kan het toch echt een mirakel noemen.
Ja, eigenlijk kun je dat ook als mirakel beschouwen. En mijn vader heeft het beeld onder het puin uitgehaald. Dus vandaar nog een meer verbondenheid met de Virgaïsse.
Ik beschouw het echt als een cadeau om u tegen te komen. Opnieuw Onze Lieve Vrouw die toch wel duidelijk maakt dat ze ons nabij is op onze pelgrimstocht. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk straf toch wel dat het uw vader was die eigenlijk het beeld heeft van onder het puin gehaald. Kent u nog de anekdote die eraan verbonden is?
Ja, in de nacht is die bom gevallen en dan is mijn vader was op dat moment hier koster. Omdat ja, hij was militair en gedemobiliseerd, gelijk ze dat noemden. En hij kon nergens anders aan het werk. En was hij hier koster. En dan zijn ze 's nachts met een paar mensen. En hij kende de plaats waar het beeld stond. Zijn ze door het puin gekropen om te zien waar en wat. En dan heeft hij samen met een apotheker, hij heeft het er onderuit gehaald en dan zo doorgegeven. Die bleef dan staan met het beeld vast. Dan kroop de volgende weer over het puin en zo zijn ze eruit geraakt. Zo hebben ze ook in de kerk de rector, gelijk dat genoemd werd, samen met zijn zus, die zaten te bidden in de hoop van dat de bommen niet zouden vallen. En die hebben ze dan ook kunnen lokaliseren, want dan is daar wel hulp moeten komen voor die als slachtoffer onder het puin uit te halen.
Ik vind het zo'n aangrijpend verhaal dat de Hasselaren en uw vader eigenlijk het beeld van Onze Lieve Vrouw ook echt als een slachtoffer hebben beschouwd. Hè?
Ja, ja. En ze zijn op zoek gegaan als eerste naar het beeld om het te beschermen. De rest was allemaal bijkomstig. Maar om dat te beschermen, omdat het eigenlijk zo'n typisch en zo'n iconisch beeld toen al was voor de Hasselaren. En van hieruit hebben ze dan naar de kathedraal gedaan. En dan heeft ze tot de heropbouw van de kerk heeft ze in de kathedraal gestaan.
En nu is ze gelukkig terug thuis. Mede dankzij uw vader en mede dankzij de mensen die hebben geholpen om het beeld te redden van onder het puin.
Ja. Ja. Want als ze dan begonnen met die grote opruimwerken, ja, dan gaat dat verloren. Hè. Dus dat was hun eerste bekommernis om zowel de mensen terug te vinden die overleden zijn of gekwetst onder het puin zaten, maar ook het beeld. Dat was hun enige bekommernis. De rest, ja, kom, dat is allemaal vervangbaar, maar dit was onvervangbaar.
Ja, toch een hele bijzondere geschiedenis. En we mogen uw vader zeker dankbaar zijn dat we vandaag de dag het prachtige beeld hier in de basiliek nog kunnen zien. Wat is de rol van Maria in uw leven?
Thuiskomen bij haar. Ook in nood, zo van gewoon op een dag, een namiddag, gewoon hier de kerk binnen wandelen, de stilte, de drukte achter u laten, even goeiedag tegen haar zeggen. Ja, gewoon, ze is er altijd voor ons. En ze helpt, ze zal niet rechtstreeks een hand geven, maar ze zal wel op weg zetten naar en ergens u iemand laten tegenkomen die u op dat moment kan helpen.
Heeft u een concreet voorbeeld uit uw leven dat u graag met ons zou willen delen, waar u de voorspraak van Maria hebt mogen ervaren?
Ja, nu in coronatijd. Dat je gewoon, al was maar met de buren, een babbelje kunt doen over de straat heen. En dat mensen zich toch nog verbonden voelden met elkaar, ondanks alles. En in tijden van corona was het heel opvallend. We waren nooit alleen in de kerk. Nooit. Er was altijd iemand. En als we slecht gezind waren en je kijkt naar het beeld, dat is een van de enige lieve vrouwenbeelden die glimlacht. Andere beelden kijken allemaal heel serieus, heel stuur, maar zij glimlacht en heeft rode wangen.
Het is een heel mooi beeld. Heel, ja. Het is inderdaad apart, ja.
Het is een apart beeld, want ik ken weinig beelden van een Maria die glimlachend en met rode wangetjes naar de mensen kijkt. Je wordt al goed gezind van er naar te kijken.
Laten we hopen dat de Genever er niet voor tussen zit.
Nee, het waren leegstopen.
Gelukkig maar. Ik ben alsjeblieft heel dankbaar dat u even ons te woord hebt gestaan. Ik zou zeggen, kent u zelf Radio Maria?
Ja. Ja. Via onze koster. Omdat die regelmatig, als hem op het secretariaat komt, Radio Maria heeft opstaan.
Dat is altijd fijn om te horen, ja. Dus op die manier kent u een beetje Radio Maria.
Een beetje Radio Maria, ja.
Wel, ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Hartelijke dank voor uw gastvrijheid en omdat we hier mogen zijn. En dan wens ik u heel veel zegen nog met uw mooi vrijwilligerswerk hier bij Onze Lieve Vrouw.
Dank u.
Hartelijk dank alleszins. Dank u wel, Jacqueline. En u hoorde het, beste luisteraars, er is hier in Hasselt veel liefde voor onze lieve vrouw. Wel, laten we die liefde maar omzetten in daden. Zoals steeds zullen wij deze pelgrimstocht beginnen met een kort gebed. We doen dat hier in de Virgaïsse Basiliek. We zullen ook voor u allen een kaars branden als een teken dat we bidden voor uw intenties en dat we bidden voor de intenties voor alle mensen die wij zullen tegenkomen op onze weg. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uren van onze dood. Amen. En we staan hier eigenlijk in een hele mooie ronde nis, zou je kunnen zeggen, waar plaats is om al die noveenkaarsen en kaarsjes te laten branden als teken van gebed, als teken van vertrouwen in onze lieve vrouw. Op de achterzijde van die kaarsen staat het volgende, en dat kunnen we ook nog samen bidden. Maria Virgaïsse, met liefde spreken we uw naam uit. Zoals zoveel mensen die ons voorgingen in geloof, voelen ook wij ons thuis bij uw beeld. Gij spreekt ons over de vreugde van het hart die haar oorsprong vindt bij God. Zoals gij het kind Jezus draagt op uw arm, zo voelen ook wij ons door u gedragen. Gij deelt onze vreugde en begrijpt ons verdriet. Wij danken u hiervoor. Maria, leer ons hoopvolle mensen te zijn die geloven in een betere wereld waar plaats is voor iedereen. Maria, maak ons tot barmhartige mensen, opdat we nieuwe kansen geven aan wie ons pijn deden. Maria, help ons mensen van verrijzenis te worden die geloven dat de liefde sterker is dan de dood. Bid voor ons en wees ons nabij in het uur van de ontmoeting met uw Zoon Jezus. Maria, Virgaïsse, zegen onze stad en haar bewoners, blijf bij ons als onze moeder, een teken van hoop voor alle tijden. En met dat hele mooie gebed gaan we nog een korte stop maken in de basiliek om even een bezoek te brengen aan een heel bijzondere biechtstoel. En heel ver moeten we niet lopen. Zo staan we aan een heel bijzondere biechtstoel, namelijk de biechtstoel waar het heilig paterke van Hasselt, de zalige pater Valentinus Paquet, die we later op onze route zeker nog zullen tegenkomen, hier dus biecht hoorde. Ook zeker een reden om de prachtige Virgaïsse Basiliek een bezoek te brengen. Zo gaat onze pelgrimstocht officieel van start. Onze volgende stop is de kathedraal van Hasselt. Terug de fiets op en op naar de kathedraal. En zo zijn we na een hele korte fietsrit aangekomen bij de Sint-Quintinus-kathedraal. Het is een korte route eigenlijk, perfect doenbaar om vanuit de Vier Gaillessen heel snel naar de kathedraal te geraken. Met de bouw van de kathedraal werd in de 11e eeuw begonnen. Uit die tijd stamt de uit ijzer zandsteen opgetrokken onderbouw van de toren. Dat is zo'n 62 meter hoog. Voor de rest is voor de toren mergel gebruikt, in de 13e eeuw. De kerk zelf, zoals ze nu bestaat, is 2 eeuwen jonger. In de 16e eeuw bouwde men rond het reeds bestaande koor een omgang met 4 kapellen. Wanneer rond 1560 hagenprekers uit Nederland in het prinsbisdom het protestantisme uitdroegen, leidde Gerard van Groesbeek het verzet. En op 19 januari 1567 kreeg de kerk te maken met de beeldenstorm en samen met Mazeik verklaarde deze stad zich kortstondig onafhankelijk. In de beeldenstorm werd bijna alles vernield, maar Gerard wist alles ook te herstellen. Zondagnamiddag 14 mei 1725, rond 19 uur, sloeg de bliksem in op de torenspits, die vervolgens brandend door het noordwestelijke dakgebinte naar beneden viel. Hierbij werden de bijaard, het dak en het orgel van de kathedraal vernield. Nog datzelfde jaar werd de nieuwe, huidige torenspits op de toren geplaatst. Een restauratie volgde in de 19e eeuw en men plaatste neogotische glasramen. Enkele schilderijen komen uit de abdij van Herkenrode en dat zal ook nog een stop worden in onze pelgrimstocht. Voor ons is het tijd om even naar binnen te gaan. Het is een zeer indrukwekkende kathedraal eigenlijk. In rode steen, voor een groot stuk, wat betreft de ingang toch. En dus zijn we heel benieuwd wat we binnen mogen verwachten. En wat wij binnen mochten verwachten, dat ontdekt u samen met ons in een volgende aflevering van Pelgrim in Eigen Land. En zullen we samen ook nog een moment van eucharistische aanbidding mogen beleven. We gaan in gesprek met de Kroatische Branka over haar geloof en haar vaderland en brengen een verrassingsbezoek aan de bisschop van Hasselt, Monsieur Hoogmartens. We komen nog langs het oude Begijnhof en het oude Kerkhof en gaan langs bij het heilig paterke van Hasselt. Zelfs nog langs Bokrijk om te fietsen langs het water door de Kiewietse bossen. En dat alles hoort u in de komende aflevering van Pelgrim in Eigen Land in onze nieuwe pelgrimstocht langsheen Hasselt, Bokrijk, Kiewiet en zo terug naar Hasselt. Dat allemaal voor een volgende keer en dan hoop ik dat u opnieuw uw wandelschoenen aantrekt en met ons het zadel opgaat om Hasselt en omstreken te ontdekken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.